Slap. Slap is life.
Sleep is life.
Yeah.
Hoi hoi, we zijn hier weer voor een verse podcast. Kijk, dat wist ik niet voor ik kinderen had. Voor wie het nog niet heeft gedaan, ga in Spotify of in je podcast-app even onze podcast raten. Dat zou ons mega veel plezier doen. Maar het is een nieuwe podcast, totally excited, want er is nog zoveel te weten over kinderen hebben. Ik zit al in de pubers en god, het wordt er echt niet gemakkelijker op. Maar wat ik tegenwoordig wel beter doe, is slapen. Ooit was het anders.
Oké.
En omdat slapen leven is, heb ik hier Slash Parent en slaapexpert Ina van Humbeek uitgenodigd. Welkom, Ina.
Ja, hallo. Dag Ingrid.
Jij bent slaapexpert. Wat in godsnaam moet ik mij daarbij voorstellen?
Ja, ik ben kinderpsycholoog van opleiding. En ik heb nadien eigenlijk zo een opleiding bijgevolgd binnen de slaap. Dus dat is eigenlijk een certificaat dat je volgt. Dat was een internationale opleiding. En nadien heb ik zo hier en daar bijscholingen. Allee, ik kan dat niet meer tellen op de deur, maar zo overal wat er is rond slaap, dat volg ik eigenlijk. En ik ben daar nu 3 jaar mee bezig. Dus fulltime met slaap. Sleep is life.
Ja, ja. Ik bevestig dat. Maar is dat dan ook een slaapcoach voor mij?
Nee, dat is enkel voor de kleintjes, tussen 0 en 4 jaar.
Oké, okay, ja. Dus voor alle ouders die zoiets hebben van... Help mij.
Yes, ja. Ouders die bij mij komen zijn heel, heel moe. Ja, ja. Die zijn echt al buiten hun grens gegaan. Die zijn heel moe, die hebben heel, heel groot slaaptekort. Ja,
ja, want ja. Dat kan nu echt wel... killen, hè? Te weinig slapen en jonge kinderen. Je bent daar ooit mee begonnen. Heb jij dan zelf... Je hebt zelf ook kinderen.
Ik heb zelf ook kinderen.
Hoe oud zijn ze nu?
10, 7 en 4.
Oké. Okay. Ja. En waren dat dan ook slechte slapers?
Nee.
Hoe nee?
Nee, dat waren goede slapers. Mijn passie is eigenlijk ontstaan omdat ik vooral belangrijk vind om in die eerste jaren zo'n goede hechting, zo die basic trust, dat basisvertrouwen tussen ouders en kinderen. Als je daar zo'n goede basis hebt, ja, dan zijn ze vertrokken. Dan heb je dat toch al mee. En door daar eigenlijk op door te zoeken, ben ik op dat thema van slaap terechtgekomen. Want dat is eigenlijk dat is het grootste topic eigenlijk. Als je ouder wordt, hè. Je gaat niet meer slapen de eerste maanden.
Ja, daar maak ik wel mopjes over, maar dat is ook gewoon waar.
Ja, dat is ook waar. Zeker die eerste 4 maanden ga je weinig slapen als ouder. Nadien moet dat zich echt wel wat gaan stabiliseren. En tegen dat ze 4 maanden plus ouder zijn, tegen een jaar, moet dat echt wel... Dat grootste slaaptekort moet echt wel achter de rug zijn. Dus slaap heeft zo'n grote impact op die gezinnen, dat voor relationele spanningen zorgt. Ouders gaan op ziekteverlof. Ouders hebben oudere kinderen waar ze de energie en de fut niet meer voor hebben om eigenlijk in een toffe interactie mee te gaan. Ouders worden, ze gaan een beetje die zelfcontrole wat kwijtgeraken. Ze gaan zo wat gestrest rondlopen. Ze kunnen hun kinderen nog meer achter het behang beginnen plakken. En ja, dat zorgt voor heel veel spanningen in het gezin. En voor mij is mijn job zo leuk, omdat als je slaap brengt aan de mensen, dan komen ze terug wat meer bij zichzelf.
Maar ik ging er eigenlijk altijd vanuit, ik heb slechte slapers gehad. Allee, die waren overdag heel actief. Klopt. Dan tegen 7 vielen die paf in slaap. Maar tegen 4, 5 uur was de fun over en dan begon de dag wel.
Ja, dus dat is... de vroege vogels.
Ja, de vroege vogels. Ah, ja. Er zijn verschillende types.
Ja, er zijn verschillende types. Ja, dus de vroege vogels, heel wat kinderen zijn gewoon van nature biologisch vroege vogels. Dat heeft te maken, dat is een beetje wetenschappelijk, dat heeft gewoon te maken met het hoge slaapdruk in het begin van de nacht. En nadien is die slaapdruk weg. En tegen de ochtend heb je heel weinig slaapdruk. En moet je toch nog slapen zonder dat je eigenlijk moe voelt.
Ah, ja.
Maar dat is niet het grootste probleem van slaapproblemen. Dus de grootste probleem die ik tegenkom, waar de grootste impact heeft op gezinnen, gaat echt over kinderen die heel veel tijdens de nacht altijd wakker zijn. En bij jonge kinderen gaat dat over 5 à 10, 15, 20 keer. En bij peuters, kleuters, is dat ook. En is dat meer zo die bedstrijd en dat... Ja, een soort van machtsstrijd van in het bed slapen en uit het bed komen. En ouders die daar heel moedeloos van worden.
Ja, en op den duur kom je echt in een stramien terecht van gevecht. En voelt iedereen al, het wordt tijd om te gaan slapen. En de stress begint eigenlijk al.
Ja, en slaap is juist tegenovergestelde. Slaap is echt ontspannen. Je moet relaxed zijn. Je zenuwstelsel, je lichaam moet echt volledig tot rust kunnen komen. En dan vanuit die rust kun je misschien gaan slapen. En ja, eigenlijk in alle gezinnen proberen we terug wat meer rust te brengen. Maar dus de vroege vogels, die help ik ook. Dat is redelijk snel ook wel op te lossen.
Oké, ja. Goed nieuws voor de mensen. Ja. Hoe moet je dat oplossen? Maar, ik ben er al voorbij. Ik heb puur, mijn probleem is dat die niet meer uit hun bed komen. Ja. Dat is een totaal ander probleem. Ja. Maar bijvoorbeeld, vroege vogels, hoe pak je dat aan? Ja.
En het is ook natuurlijk te zien welke verwachting dat je hebt. Hè. 6 uur is eigenlijk biologische ochtend.
Ja.
Dus als je een kind hebt, of een peuter, kleuter, baby die tot 6 uur slaapt, dan slaapt hij door.
Dan is
hij eigenlijk uitgeslapen. Het verschil is, je hebt een grote slaapvariatie voor kinderen. Dus sommigen hebben heel veel slaap nodig, sommigen heel weinig. En als je in die lage slaapdruk in de ochtend dan al merkt van ik ben uitgeslapen en je moet al opstaan, maar je hebt eigenlijk nog niet genoeg geslapen, dan zit je wel in die vicieuze cirkel van oververmoeidheid. En dan wordt het wat moeilijker om dan echt uit te slapen. Maar 6 uur is een haalbaar doel moeten zijn voor elke ouder.
Ja, 6 uur is
en sommigen slapen echt makkelijk tot 7 à 8 uur. Maar je hebt ook in je chronotype de vroege vogels, de ochtendmensen en de avondmensen. Dus je kunt daar niet volledig alles aan sleutelen, maar 6 uur moet toch wel...
Ja.
4 uur is echt te vroeg.
Ja, 5 uur. Het was bij ons meestal 5 uur.
Ja.
En ik herinner mij nog dat ik zo compleet uitgeteld 's ochtends in die zetel ging liggen. En dat zelfs Ketnet nog niet was begonnen.
Ja.
Er was toen nog geen Netflix. Ja. Dat was niet tof.
Nee, nee. En zo dat is het beeld van de ouders, hè. Inderdaad. Die zijn heel moe, hè. En die staan wel op met hun kinderen, maar die hebben eigenlijk nog niet de energie om aan de dag te starten. En dat is zo het tegennatuurlijke, want een biologische klok... Ik werk heel veel met de slaapregulatoren en het moet allemaal zo biologisch mogelijk gaan. Ja, de biologische klok moet echt snappen, de dag is begonnen.
Ja.
En als je dan zo nog probeert, we gaan nog even in de zetel, ik ga nog wat slapen, ik zet een tv op, dat lijkt zo nog te veel op de nacht.
Hmm.
En de biologische klok is het heel belangrijk dat je dat die de juiste sleeping cues krijgt om echt zo de dag te starten, dat je lichaam ook zo in die activiteit geraakt. Je slaapdruk moet echt goed opbouwen en het is eigenlijk al die processen dat je een beetje... Dat je een beetje moet respecteren. En ouders zijn gewoon moe. En dat is gewoon niet te doen als je elke dag om 5 uur wakker wordt. Dus dan ga je al makkelijker een tv opzetten. Ja.
Maar ik hoor jou zeggen, je bent slaapcoach, dus dat wilt het goede nieuws daaraan is, slapen kan je leren.
Ik zeg altijd, slapen kan je leren. Dat is zo'n beladen term. Want je hebt binnen de slaapwereld heb je zo meer de holistische, gentle, mild ouderschap stromingen. En je hebt zo meer de klassieke slaaptrainingsbeweging. Dus dat is elke slaapexpert zal daar ook wel wat zijn eigen...
Waar bevind jij je?
Ik bevind mij zo nogal in de grijze zone. Maar ik doe eigenlijk alles. Ik doe niks van cry it out en niks van kinderen laten huilen. Maar ik kijk echt naar van wie is dit gezin? Welke waarden en normen hebben die? Wat past bij hun? En ik ga echt zo gaan kijken. Zowel heel gentle of wat meer strikter. Ik ga dat echt zo wat op maat gaan doen. Maar uw vraag was, slapen kan je leren. Slapen moet je niet leren. Dus biologisch kunnen kinderen slapen. Maar zelfstandig slapen moet je wel leren. Want in onze culturen, dat is iets heel westers, wordt er vooral verwacht dat je... Het clichébeeld is... Eigen bed, eigen kamer. En dat is iets heel westers. En in andere culturen is dat meer familiebed. En iedereen slaapt samen. Dus mijn idee een beetje daarover is van... slapen moet je niet leren. Maar wel zelfstandig, alleen slapen. Dat heeft te maken met zo separatie. Het scheidingsmoment van de ouders. Dat is zo qua ontwikkelingspsychologie.
Is dat dan een gemakkelijke tip dat je geeft van... ik heb een babytje, die slaapt moeilijk, er is veel stress. Die is nog niet klaar om apart te slapen. Slaap dan gewoon samen.
Ja, als dat past binnen jullie gezin, binnen jullie gezinsverhaal, en die baby slaapt, jij slaapt, iedereen is tevreden, houd wel veilig, hè. Zoek even op hoe het veilig moet. Doe waar dat je allemaal goed bij voelt. Maar dat is soms niet zo gemakkelijk, omdat je natuurlijk in het ouderschap krijg je heel veel meningen. En je hebt ook zo wat de generatiekloop van zo de oudere generatie. Zo van, dat kan toch niet zo, dat samen slapen in bed. Laat die gewoon wat huilen, dat komt allemaal wel in orde. En ouders, er is heel veel informatie dat op ons afkomt. En ouders zijn zo wat in de war van, mag dat dan wel? En is dat dan wel oké? Dus dat is wel heel belangrijk om je eigen verhaal daarin te volgen. Maar sommige ouders hebben ook echt het gevoel van, samen slapen voor mij werkt dat niet. Mijn kind slaapt wel, maar ik slaap zelf dan niet. Dus dan werkt het ook niet en dan kan het ook ja, een reden zijn om te zeggen van ik zou toch graag naar dat zelfstandig slapen gaan.
Dus stap 1 is al luister naar je eigen instinct.
Ja.
Wat werkt er voor jou? En dan op zoek gaan naar oplossingen.
Ja, klopt. Want het heeft totaal geen zin om een oplossing te bedenken waar niemand zich goed bij voelt natuurlijk. Hè.
Nee, ja, absoluut. Ja, ja. En wat voor vragen krijg je dan bij jou terecht in jouw praktijk?
De klassieke vragen gaan over heel veel nachtvoedingen. Dan spreek ik over bijvoorbeeld peuters vanaf 1 jaar die 3, 4 nachtvoedingen hebben. Of borstvoeding, echt het samenslapen en heel de nacht door.
Want eigenlijk, ik denk dan, dat is kei normaal toch, dat je een hele nacht moet borstvoeding geven of niet?
Dat is allemaal, wat is normaal? Hè? Dat is allemaal zo'n beetje. Voor mij is een belangrijk verschil, hoe voelt iedereen er zich bij? En borstvoeding of tutjes of nachtvoedingen, dat kunnen ook controlepatronen worden. En een ander woord is wat slaapassociaties.
Dat zijn moeilijke woorden.
Ja,
wat bedoel je met controlepatronen?
Controlepatronen, dat is zo van, er is een kind heeft onrust. En in plaats van te zeggen aan je kind van, maar manneke, je hebt het lastig, vertel het, ik ben hier. En ja, ik ben de veilige haven. Hè. Je kunt bij mij terecht. Gaat je eigenlijk een soort van een fles geven om te zeggen van, het is in orde, het is in orde. En je gaat dat ergens zo wat gaan wegtroosten, maar de onderliggende emotie kan daar eigenlijk...
Maar wat is de emotie op dat moment dan?
Een emotie is de onrust van in de nacht van, ja, dat is van, ik ben alleen. Hè? En dat, dus je wordt wakker na een slaapcyclus en je voelt je zo wat... Ja, dat is niet echt angst, maar dat is zo meer zo even die bevestiging nodig van, ik ben oké. Dat zijn jonge kinderen, hè, die hun hersenen zijn nog in volle ontwikkeling, dus die moeten ook nog wel leren van, oké, ik ben alleen, maar ik ben veilig. Dus die hebben ook nog wel wat tijd voor om dat te leren. Tot 3, 4 jaar heb je daar eigenlijk tijd voor om te leren van, het is nacht, ik word wakker en ik ben oké. Dus die hebben echt wel... Die mogen echt wel iemand in hun buurt hebben.
Maar dus een bedje in de kamer zetten is al een oplossing dan?
Dat zou ook een oplossing kunnen zijn,
ja.
als je dat als ouder zou willen. Dus die controlepatronen zorgen ervoor dat emoties wel onderdrukt worden. Ben ik eerder voorstander om te zeggen van oké, we gaan dat controlepatroon toch wel afbouwen en de emotie een keer kijken wat er gebeurt. Want het is ook heel bevrijdend dat kinderen het gevoel hebben dat alle emoties mogen getoond worden. En ook, wat ik ook merk, is dat... grenzen stellen voor ouders heel moeilijk is. Dus ook in de nacht. En ze hebben dan zoiets van, ja, ik kan mijn kind troosten door een fles of een borstvoeding of door heel de nacht, 24 op 24 uur ouderschap. En daarin eigenlijk over hun eigen grens gaan. En dan is het...
Maar hoe kunt u grenzen aangeven? Kun je dan niet zeggen, sorry, je gaat over mijn grens, baby?
Als dat over jonge baby's gaat, dan kun je niet anders dan te zeggen, ja... Ja, die heeft al mijn hulp nodig.
Ja.
Die heeft echt de volledige hulp van ouders nodig. Ik praat dan echt zo wat baby's dat wat ouder worden. Hè?
Ja. Ik probeer te begrijpen, want ik denk, het is voor mij super abstract om te zeggen, hoe moet ik als ouder mijn grens geven aan mijn baby of aan mijn peuter? They don't care, denk ik dan.
Ja, they don't care, maar ze hebben het wel hard nodig.
Ja.
Om te kaderen, om echt de kader te weten van waarin dat ze... kunnen reageren. Want ik ben heel abstract aan het praten, hoor ik.
Dat is waar. Maak het concreet.
Maak het concreet. Dus wat is jouw concrete vraag daarover, Ingrid?
Stel, ik heb een... Het is niet waar, ik heb geen baby.
Nee.
Maar stel, ik zou een baby hebben. En ik denk, je stopt niet met roepen 's nachts. En je maakt mij de hele tijd wakker. Wat zijn dan mijn opties? En dan zeg je, nee, maar je moet je grenzen stellen.
Ja.
Hoe dan?
Ja, dus als het over jonge baby's gaat, en dan spreek ik over baby's van 0 tot 4 maanden, daar moet je 100% co-regulatie noemen, dat altijd 100% ondersteuning. Die kunnen dat zelf niet oplossen. Als die wat ouder worden, dan gaan we toch proberen ervoor te zorgen dat als dat niet meer werkt voor u. Ik kom echt bijvoorbeeld situaties tegen van ouders waar dat baby's aan de borst hangen, die ondertussen het haar van hun moeder vast hebben, die ondertussen nog met hun handje... zo wat controle, wat echt zo aan het...
Die fysiek, al deze dingen nodig hebben om te kunnen slapen.
En dan zegt die ouders, dit is voor mij over mijn grens. Dat zijn ouders die mij vertellen, ik moet ademhalingsoefeningen doen om die nacht door te geraken. Die baby slaapt ondertussen... Oudere baby slaapt ondertussen wel, maar die ouder niet. En dan is het wel belangrijk dat die ouder zegt, dat werkt voor mij niet. Je mag wel bij mij zijn... Of je mag naast mij in een bed liggen, maar je mag niet meer zo echt verstrengeld in mij.
Het is zo een stapje voor stapje voor stapje dat ze terrein bijna winnen, totdat je zelf geen ruimte meer hebt. omdat de kinderen jouw personal space volledig hebben ingenomen. Ja.
En zelfzorg is super belangrijk voor ouders. Hè?
Ja. Zelfzorg is super belangrijk voor ouders. We gaan dat vaak genoeg herhalen.
Ja. Je moet goed voor je eigen zorgen. Hè?
En je moet zelf goed chill zijn.
En als je daar zo ligt in een kramp of elke nacht de stress al in je lijf kruipt, dan ben je niet chill. Dan kun je ook niet die stappen samen met je kind zetten. En elk kind kan dat, dus in slaapbegeleiding. Het gaat erom dat je zo inderdaad stap voor stap, kleine stapjes, daar naartoe werken. Maar er gaat wel protest komen van kinderen. En dan worden ouders bang, want dan denken ze van oei, ik ben hier mijn kind. Er gebeurt je van alles. Mijn kind is aan het huilen. Ik voel me daar heel oncomfortabel bij. Dat kan ook van alles bij jezelf triggeren. Van, oeh, mijn baby huilt. Je eigen kleine kind wordt dan wakker. Hè. Misschien is daar ook een gekwetst kindje. Dus dat zijn allemaal dynamieken dat dan ook wel meespelen.
Oké, ik begin te snappen wat jij doet. Dus je hebt een probleem, maar je hebt eigenlijk een coach nodig die kan bepalen van tot waar kun je grenzen gaan en hoe moet je die dan communiceren. En oké, het kan even lastig zijn... Het moment, maar dan is er een doorbraak.
Er is altijd een doorbraak.
Er is altijd een doorbraak, mensen. Deze onthouden. Er is altijd een doorbraak.
Ja, er is altijd een doorbraak. Soms heel snel, soms duurt het wat langer, maar er is altijd.
Toffe job.
Super toffe job. Het is zo fijn om ouders daarin te helpen en zo terug te horen dat ze hun slaap terug hebben en dat ze terug energie hebben om leuke dingen te doen met hun kinderen, naar buiten te gaan, om met hun andere kinderen van alles te doen, terug de relatie als partners terug wat op te nemen. Ja. En terug die verbinding met hun kinderen terug wat gezonder te krijgen. Dat is enorm fijn.
En zo grappig dat je dan met je eigen drie kinderen super smooth traject hebt gehad. Of niet helemaal.
Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat je het goede lotje moet getrokken hebben. Mm. Dus je hebt echt easygoing baby's. Zo, alles is goed. En of wakkertijden, they don't care. Veel melk, weinig melk. Veel... slapen in de armen van ouders, die slapen overal. En dan heb je zo meer de temperamentvolle kinderen, zo echt zo dat stukje. Of misschien heb je als kind wel al wat meegemaakt. Ik spreek over, dan gaat je echt al van, hoe is de zwangerschap geweest? Hoe is die bevalling geweest? Hospitalisaties, opname in het ziekenhuis. Al die factoren kunnen uiteraard ervoor zorgen dat stress... Dat zenuwstelsel, dat er stress in dat lichaam is gekropen. Mm-hmm. En stress en slaap, dat gaat niet samen.
Ouders van overprikkelende kinderen of ouders van pittige kinderen, of wat zei je daar straks? Van
alerte temperamentvolle...
Temperamentvolle kinderen. Ik ben zo'n ouder. Ik ben altijd stiekem een beetje jaloers op mensen die de gemakkelijke lotjes trekken. Dus je hebt drie keer een gemakkelijk lotje getrokken.
Qua slaap wel, denk ik. Ja. Dat denk ik wel. En ik had er ook wel een duidelijk beeld over. Van, mm-hmm. Ik ben niet de ouder die daar blij mee is dat ze alle drie bij mij in mijn kamer liggen. Ik kan niet slapen als mijn kinderen in mijn eigen bed liggen. Dus ik had daar een duidelijk idee over. Ik verwacht die zelfstandigheid van hun. En ik denk dat die grens ook wel duidelijk was van... Dat is hoe het voor mij werkt. En ik kan geen goede ouder zijn als ik heel de nacht...
Het is daar waar ik toe wou komen van... Ja. Het is misschien gemakkelijk geweest omdat ze gemakkelijker zijn, maar je hebt zelf eigenlijk een heel duidelijke visie gehad voor jezelf ook van waar liggen mijn grenzen en hoe ga ik het aanpakken.
Ja,
en dat
klopt.
Is misschien iets waar we moeten op voorbereid zijn als we baby's krijgen. Wij denken, doorslapen, dat gaat niet vanzelf wel kunnen, maar dat is iets wat we dan duidelijker moeten een plan rond hebben of zo.
De easygoing baby's gaan wel dat zeker zelf kunnen. En van zodra dat er zo wat factoren wat minder goed... dat je zo... iets of wat de puzzelstukjes wat minder goed zitten, dan ga je daar toch duidelijk over moeten nadenken.
Ja.
Maar het is, ik denk dat het gewoon heel moeilijk is. Ouders zijn heel actief, krijgen heel op social media, lezen heel veel blogs. Dus ik denk dat het gewoon kei moeilijk is om je visie op het ouderschap te hebben. Dat is gewoon kei moeilijk. Ik hoor dat elke dag in mijn gesprekken, dat super moeilijk is.
Ja, en het is ervaring kweken natuurlijk. Hè. Als je dat voor de eerste keer doet... Dan weet je ook niet aan wat je moet verwachten.
Nee, je moet daar ook in groeien. Hè?
Maar weten wij dan gewoon te weinig over slaap en slaappatronen? Is daar te weinig over bekend? Wat zouden mensen moeten lezen? Wat zouden ze moeten weten?
Ik ben toch nogal sterk voorstander van... Het gaat wel ook... In principe, de gemiddelde baby, het is wel oké. Je moet daar niet 1000 boeken zitten lezen om te denken, die gaat in dat schema passen. Dat denk ik niet. Dus gewoon, dat gaat wel goed komen. Het belangrijkste is eigenlijk dat je ook chill in het ouderschap kunt staan. En dat is gewoon niet zo gemakkelijk. Dat je zelf wat de stress kunt bijhouden. Want buitenhouden, als je zelf als ouder ja, zo wat nadenkt over die kraamperiode. Hoe gaan we dat aanpakken? Wat heb ik nodig als ouder? Wat heb ik nodig om rustig met een dag door te brengen? Om het huilen van die baby in het begin wat op te vangen. Als je dat goed gaat bewaken en je kunt zelf rustig... En je village, dat is hier ook wel eens aan bod gekomen, kun je village inschakelen. Ja, gewoon je village inschakelen en goed vertellen wat je nodig hebt. Mm-hmm. En dat is vaak voldoende. En het zou wel handig zijn om wat slaapkennis te hebben. Maar het gaat vooral over... echt je goed ondersteund weten.
Zelf goed voelen, ja. Iets kunnen doorgeven. Ja.
Ja.
En je had het daar net over slaapassociaties. Wat is dat precies?
Slaapassociaties, kort... Is dat iets eigenlijk wat dat kinderen nodig hebben om in slaap te kunnen vallen? Dat kan gaan over positieve slaapassociaties, zoals ze dan zeggen. Ook al vind ik dat niet positief of negatief.
Is dat maar gewoon een tut dan?
Een tut, ja. Een tut. Of soms kan dat een handje van de mama zijn.
Dat willen we niet. Nee, dat wil je toch niet creëren. Dat wil je ernaast niet. Het,
Maar zoals ik zeg, als ouders zijn daar heel vrij in om te zeggen van wat werkt voor ons.
Ja, ja, tuurlijk.
Is dat voor ons... Dat handje, dat is voor ons een positieve slaapassociatie. Dat werkt voor ons, dan is dat oké. Hè? Maar associaties zijn alle dingen die kinderen nodig hebben om in slaap te kunnen vallen.
Maar is dat iets dat je ook aanleert? Ja. Want er zijn ook mensen... En
maar jij hebt dat ook, hè? Jij hebt ook slaapassociaties, hè? Als je nu...
Wat weet jij dat?
Nee. We hebben dat allemaal. Je hebt ook zoiets nodig. Je zegt van, ik heb dakkussen nodig, ik ga mij zo leggen. Ik heb nog iets... Ik weet niet wat de mensen allemaal doen voordat ze gaan slapen. Of ik moet nog even... Sommigen willen gewoon rustig voor hun tv kunnen gaan zitten.
Ja, ja.
Sommigen willen nog een goed gesprek met hun partner hebben. Sommigen willen nog een knuffel van hun partner. Sommigen willen echt graag hun partner naast hun hebben voordat ze in slaap kunnen vallen. Dus iedereen heeft zo wat slaapassociaties dat je zo goed mee voelt en dat je dan makkelijk kunt slapen.
Ja, ja. Want er zijn ook mensen die... Ja, wachten bij hun kinderen tot ze in slaap vallen.
Ja.
Is dat iets dat je aanleert? Of is dat gewoon goed om te blijven doen? Of wat...
Voor mij is daar geen goed of fout in. Als dat werkt voor jou als gezin en jij vindt dat oké, van ik blijf daar 10 minuten bij met dat handje en daarna slaapt hij de nacht door, dan is dat niet aan mij om te zeggen, dat mag niet of zo. Het is wel soms zo dat ouders er dan 2 uur zitten. En dan worden ouders wel heel gestresseerd, want niemand heeft zin om 2 uur... heel veel mensen hebben geen zin om 2 uur daar te zitten. En andere mensen zijn daar ook helemaal anders in. Bijvoorbeeld als je in je gezin beslist van, ik ben een thuisblijfmama en de komende 4 jaren is dat vooral mijn gezin. En dat samenslapen hoort erbij en dat handje geven hoort erbij. Ja, dan mag dat een beslissing zijn dat je neemt. Maar ook niet iedereen kan die beslissing ook nemen, 1. En 2, de realiteit is vaak dat we met 2 moeten gaan werken, dat niet altijd haalbaar is. Hè,
Nee, want brengt dat ook geen relationele problemen soms met zich mee? Hè? Dat bijvoorbeeld vaker de moeder zegt van, ik wil toch rustig in slaap vallen. De man zegt, ja, maar je blijft daar elke avond 2 uur in die kamer. Ben dat beu? Zijn dat problemen die tot bij jou komen ook?
Of? Ja, er zijn heel vaak relationele spanningen tussen ouders. Heel, heel vaak. Maar het gaat niet zozeer over... het gaat meer over een verschil in opvoedingsvisie die ouders dan hebben. Het gaat meer over de ene ouder denkt van, je verwendt hem te veel. En de andere ouder denkt van, ik wil hem absoluut niet laten wenen. Mm-hmm. Dat ze zo niet overeenkomen van, hoe gaan we het aanpakken? En dan gebeurt er niet veel. Of ouders hebben al van alles geprobeerd... En het werkt niet en dan raken ze zo in een soort van... Ja, we zullen het maar aanvaarden.
Ja. Want kunnen we baby's of jonge kinderen verwennen? Hoe zit dat? Want daar wordt ook heel vaak iets over gezegd. Je verwent hem te veel. Maar kan dat? Kan dat niet?
Je kunt baby's, peuters, kleuters, kinderen... kun je niet verwennen in de zin van... Ja, in de zin van liefde geven en nabijheid en zo'n... Abstract in termen co-regulatie, zo wat hulp geven. Je hebt eigenlijk, kinderen zijn eigenlijk in volle ontwikkeling. Die hersenontwikkeling is pas klaar op 25 jaar. En zelfs als je als 18, 20 jaar gaat je ook nog hulp vragen van je ouders. Een kot zoeken. Of helpt je mee met de verhuizen? Dus je hebt echt altijd een soort van ondersteuning, een vorm van co-regulatie nodig.
Ja, of dan zijn ze 30 en dan zijn ze terug gescheiden en komen ze terug thuis wonen. Kan ook.
Dat kan ook.
Dat is nooit gedaan.
Ja, voilà. Dus maar voor jonge kinderen hebben dat gewoon veel meer nodig. Ja. Want die hersenen die zijn nog in volle ontwikkeling. En ja, die hebben nog veel meer hulp nodig. Dus je moet altijd afstemmen van hoeveel hulp heeft mijn kind nodig en heeft hij veel of weinig nodig en hoe kunnen we daar kunnen we
dus
daarin
groeien? Het is echt de twee partijen van ik kan niet verwennen, maar ik moet wel voldoende mijn grenzen aangeven, want wat werkt voor mij? Dus het moet eigenlijk echt kijken van wie ben ik als persoon en mijn partner
ja.
En wie is mijn kind en waar vinden we daar de juiste middenweg.
Ja.
Dat is eigenlijk wat we moeten doen.
Ja, dat klopt. Ja.
Kijk hoe
samengevat.
En het hele verhaal van, want dat is super trending, de verzwaringsdekens.
De verzwaringsdekens.
Ja.
Ja. Dus als het gaat over overprikkeling, dat wil zeggen, als je hebt zo van die baby's, peuters, kleuters, die zijn kei-energiek, heel alert. Die zijn heel de tijd op ontdekking. Die nemen geen seconde rust en die krijgen eigenlijk wat te veel prikkels binnen. En die hebben het dan wat moeilijker om te gaan slapen. En dat is ook heel belangrijk om je goed rustig slaapritueel, dat dat lichaam goed tot rust komt. Maar soms is dat niet genoeg. En dan kan een verzwaringsdeken helpen om zo die prikkelbalans, hè, zo wat meer in de nacht, meer te ondersteunen. Het is een beetje gelijkaardig aan zo, ja, zoals je met een jonge baby wil doen, zo wat druk op de borst leggen. Dat geeft zowel wat die ontprikkeling en dat geeft zowel wat rust aan dat
zenuwstelsel. Bescherming zo.
Bescherming, maar ook de zwaarte van dat deken. Dat kan een oplossing zijn. Je hebt ook zo'n variant voor kleinere baby's. Dat is eigenlijk het klassieke laken zoals ze dat vroeger deden, zodat je zo echt zo ingestopt werd. Zo ja,
inbakerverhaal, dat?
Niet inbakeren, dat is voor de jongere baby's. Okay. Maar zo dat je ze zo onder hun armen...
En jij zo spant zo, op je matras.
Ja, onder de... Zo, ja, ja. Dat en meer. Dat is ook zo'n beetje hetzelfde principe. Dat geeft ze wel wat extra druk. Maar in mijn slaapbegeleiding is er nog nooit de oplossing geweest.
Ah, nee?
Nee, nee. Maar ik hoor wel van ouders, van we hebben zo'n verzwaringsdeken toegepast. En dat werkte. Of we hebben een lakentje gekocht waarin mijn baby iets wat meer die druk heeft op de borst. En mijn baby slaapt nu veel beter. Dus dat kan wel...
Oké. Okay. Want we hebben daar straks al over de vroege vogels gehad.
Ja.
Maar wat dan als je een kind hebt die gaat slapen, uit het bed komt, terugkomt. Terug gaat slapen. Nee, ik wil niet. Terug naar beneden komt. En dat een hele avond door en dan met de ogen open in bed ligt en zegt, mijn ogen willen niet dichtgaan, ik wil niet slapen.
Ja.
Wat dan?
Ja. En dat zijn zo heel concrete vragen, hè, Ingrid. En dat zijn zo de concrete vragen dat ouders bij mij ook komen, mm-hmm. van wat moet ik daar nu specifiek aan doen? Maar ik ga zo nooit daarmee beginnen. We beginnen altijd zo van, wie is dit gezin? Hoe is de ontwikkeling van dat kind? Wat is dat temperament van dat kind? Hoe ziet die dagstructuur eruit? Hoe zit stress in dat gezin? Hoe zit de verbinding in dat gezin? Welke grenzen zijn er binnen het gezin? En van daaruit kom je eigenlijk uiteindelijk tot advies dat gaat helpen over dat concreet probleem van mijn kind komt uit zijn bed. Maar het is nooit zo'n één op één...
Er is niet, ik heb een probleem, dan moet je dit doen. Nee, het hangt af van heel het pakketje.
Echt zo, de analyse op maat is echt zo gaan kijken... al die puzzelstukjes moeten zo wat gelegd worden. Het is zo, altijd het idee van we zoeken een verzwaringsdeken is zo één element. En dat zou een oplossing kunnen zijn voor dat kind dat altijd uit zijn bed komt, misschien.
Maar misschien kan je dan een case vertellen waarvan hij zegt, ah, daar denk ik aan en dat was het probleem en dat is het traject dat we daarmee hebben gedaan. Dan ben ik wel benieuwd.
Als je praat over uit bed komen, bijvoorbeeld.
Ja, of een case waarvan je denkt, ah, dat vind ik nu wel een van mijn interessantere verhalen. Dan ben ik wel benieuwd naar de oplossingen en hoe dat gegaan is.
Ja. Dus een ganse case. Ik kan daar duizenden voorbeelden van geven. Hè. Dus, ja, het gevaar is om één case te brengen, dat je dan zo direct idee hebt van dat gaat bij mij ook dan zo zijn. Hè.
Nee, dat weten wij ondertussen. Dat je zegt, van nee, er wordt altijd gekeken naar de hele context. Maar misschien een uit het leven gegrepen verhaal.
Uit het leven gegrepen verhaal. Bijvoorbeeld kleuters gaan pas naar school. Dat is eigenlijk zo een grote ontwikkelingsstap. En je ziet kleuters, de instapperkjes, die hebben af en toe wel zo wat een moeilijk... Van een terugval in slaap. En dan komen ouders inderdaad bij mij van... Ja, ze zijn heel laat wakker. Ze komen heel vaak uit hun bed in de nacht. En eigenlijk, om toch kort samen te vatten, ging de vraag concreet over... Ja, ik moet uren s'avonds bij mijn kind zijn, dat handje bijhouden. Ik moet in de kamer zijn. En dat werkt niet meer voor ons. Want wij zijn pas om 11 uur kan ik beginnen eten, bij wijze van spreken. En ik moet nog wat voor het werk werken. En ik moet ook nog met mijn partner nog een paar dingen bespreken. Dus dat werkt niet meer. En concreet, daar ging het vooral over grenzen stellen. Mm-hmm. Het ging echt over dat ouders echt het gevoel hadden dat ze de perfecte ouder moesten zijn. Dat het in het gezin, als mijn kinderen altijd blij en vrolijk zijn, dan ben ik een goede, perfecte ouder. En daar ging het vooral over, ja, maar kinderen, die moeten gefrustreerd zijn. Die worden groot door veel frustratiemomenten mee te maken. En als je iets niet oké vindt, dat je dan grens stelt. En ja, je kind gaat daar niet blij mee zijn, maar dan komen er emoties vrij, maar je gaat die opvangen. En je benoemt van, ja, Je vond dat niet leuk dat ik die grens heb gesteld, hè? Klassiek voelt, je vond dat niet leuk dat je geen snoepje meer kreeg. Dat is nu iets heel onnozel. Maar we weten, je hebt er 3 gehad. En de 4e, daar gaat hun buik niet zo blij van worden. Dus ja, hier trek ik de grens. Dat kind gaat daar natuurlijk niet blij mee zijn. En de mama dacht dan heel sterk van... Ja, maar mijn kind is niet blij. Ik ben geen goede ouder. Want ik hoor in het gentle verhaal en in holistic parenting, attachment parenting, onvoorwaardelijk ouderschap, dat het toch vooral kinderen, dat er die nabijheid en altijd zo die ondersteuning van die gevoelens moet zijn. En dat je al... Maar, bij mij gaat het vooral over, ja, hoe kunnen we terug wat grenzen aan dat kind stellen? En met instappers is het vaak ook dat die heel moe zijn en dat lange dagen zijn voor jonge kleuters. Mm-hmm. En dat is ook de oververmoeidheid. Als je bij oververmoeide kinderen zo kleine trucjes toepast, dan ga je meestal geen resultaat hebben.
Dus dan moet je echt de grove middelen gebruiken.
Dan moet je een analyse op maat nodig hebben. Ja. ik probeer het wel uit te leggen in die case, maar vaak gaat het over onzekerheid in het ouderschap. Hè?
Ja.
En ouderschap heeft ook te maken met met de spiegel. Hè? Ik weet niet of je het hier al over de spiegel hebt gehad. Van, ja, uw kinderen zijn uw spiegels.
Elke podcast gaat over spiegelen.
Ja, ja, dus uw eigen innerlijk kind komt aan bod. En dan ik zeg altijd, the only way out is in. Hè? Van... De enige manier om eruit te geraken, is naar jezelf te kijken. En dat is wel een hele moeilijke in het ouderschap. En dat verwachten ouders ook niet in een slaapbegeleidingstraject. Als dat zo wat complexere cases
zijn.
Ja,
absoluut.
Hè? Maar je hebt ook slaapvragen die makkelijker op te lossen zijn. Hè? Puur door de slaapbiologie. Hè? Als het over jonge baby's gaat, gewoon slaapbiologie op oké zetten en die zijn vertrokken. Hè?
Wat is slaapbiologie op
slaapbiologie gaat echt zo inderdaad slaapdruk opbouwen. Je moet moe genoeg zijn om te kunnen slapen. Goed bewegen, goede buitenlucht... U niet vervelen, maar echt de juiste prikkels. Het heeft te maken met niet te veel prikkels, dus de balans. En ook tegen de avond chill zijn. Dat lichaam naar die rust brengen. Dus als je die 3 factoren al goed respecteert, dan gaat je de meeste slaapproblemen, als je het snel genoeg aanpakt, ga je die kunnen oplossen.
Okay.
Maar het is eigenlijk doordat ouders dan... dat het wat complexer is en dat ouders dan zoiets hebben... Al die ouders, die zitten dat hier allemaal toe te passen. En mij lukt dat niet. Maar voor een ouder ben ik hier eigenlijk. Ik kan mijn eigen kind eigenlijk niet doen slapen. En dan komt er zo schaamtegevoel en onzekerheid. En dan gaat de ouders wat verlammen.
Mm-hmm.
En dan wachten ze heel lang. En hoe langer dat je wacht, hoe meer moe dat je wordt. En hoe meer dat je zelf in die vicieuze cirkel zit, hoe moeilijker dat is. Dus ik raad altijd aan, ja, gewoon niet te lang wachten.
En heb je het gevoel dat mensen nu vaker... een probleem detecteren met slaap dan vroeger? Of is dat iets dat altijd heeft bestaan?
Ik denk... Ik vind het heel leuk dat ouders nu weten dat er oplossingen zijn, meer en meer. Terwijl vroeger was het toch vooral het idee van... Het is een fase, hè. Dat hoort er nu wel echt bij, hè. Ja, je hebt kleine kinderen, dus je slaapt niet. Ik denk dat vroeger wel het idee was van... het hoort erbij en dat er nu toch wel het idee meer en meer hopelijk groeit van... er zijn oplossingen, hè. Er is altijd verbetering mogelijk. Er is altijd meer slaap dat we kunnen realiseren. Sowieso.
We moeten niet moe zijn. Het is niet verplicht. Het is niet een voorwaarde. Ik moet kinderen hebben, dus je gaat slaapproblemen hebben. Dat is niet.
Je gaat wel moe zijn, want het ouderschap is vaak vermoeiend. Omdat je nog heel veel andere rollen... Je bent niet alleen ouder, je hebt alle andere rollen dat je ook nog vervult. Maar puur qua slaap moet je niet per se met 3 uur slaap de nacht doorkomen. Dat is niet de bedoeling.
Mm-hmm.
Dat is ook niet... Dat moet niet. Dus ik denk dat er wel meer zo een bewustzijn is van meer en meer dat niet iets is waar ze vanzelf uitgroeien.
Mm-hmm.
Ja.
En waarom je focus op kinderen tussen 0 en 4?
Mijn focus... Ik heb vroeger als kinderpsycholoog gewerkt zo van 4 jaar tot 12 jaar ongeveer. En toen had ik altijd het gevoel van, ik ben te laat. In de zin van, goh, als we nu vroeger van alles kunnen doen... Dan hebben we die basic trust, dat basisvertrouwen. Dan hebben we zo een goede basis. En uit meer en meer wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ook. Van hoe meer dat je daar echt kunt investeren in die eerste periode.
Die typische eerste 1000 dagen.
Ja, ik wou ze zelf niet zeggen.
Ja, ik ging niet zeggen. Nee.
het moest ervan komen, maar ik wou ze zelf niet zeggen. Dat toch uit heel veel onderzoek blijkt, als je daar een impact kunt hebben, dat je dan wel een goede start hebt zo in het leven, qua ontwikkeling en qua sociaal-emotioneel welzijn. Dus ja, dat heeft mij zo wat getriggerd om daar echt qua slaap toch een impact te kunnen kunnen hebben op gezinnen.
En als ik nu nog een baby zou hebben of zou krijgen, ik zou wel gestresseerd zijn over die eerste 1000 dagen.
Ja, ik ook.
Allee, ja, ik daar ook. Wordt zoveel druk op gelegd van het moet nu gebeuren.
Klopt.
En, ja. Denk, ja, en als je het dan verpest, dan heb je je kind eigenlijk verpest. Dus misschien heb ik mijn kind verpest. Want ik wist er ook niet van de 1000 dagen.
Ja, het is jammerlijk nieuws, maar iedereen verpest zijn kind op een of andere manier. Hè?
Ik ben blij dat je het zegt.
je gaat met je, in je ouderschap fouten maken. Hè? En verpesten is zo'n zwaar woord. Natuurlijk doet hij dat keigoed. Iedereen doet het keigoed. Iedereen doet zijn best. Het moet gewoon goed genoeg zijn. Het moet niet perfect zijn. Maar ik zou eerlijk gezegd... ik ben blij dat mijn jongste 4 is nu en dat ik al die informatie nog niet wist misschien.
Ja?
Ja, want ik merk dat het heel veel stress brengt bij ouders. Ja, heel veel druk dat erop ligt. Maar dat is natuurlijk omdat je hebt jarenlang niet naar de emoties en de noden van jonge kinderen gekeken. Ja, die kunnen letterlijk niet vertellen wat dat ze nodig hebben. En nu is dat in de laatste tijd in de media heel duidelijk, dat stem van het jonge kind. En dat komt gewoon heel hard binnen bij ouders, hè.
Ja, het schuldgevoel dat al geboren wordt met je kind, is gewoon 4 nu. Denk, of 1000.
1000? Ervaar je dat zo, Ingrid?
Maar nee, want ik heb geen kind meer dat nu moet geboren worden, maar ik zou dat wel hebben, ja. Ik denk, ik moet het nu goed doen, want als ik nu de basis goed leg, zal alles daarna gemakkelijker gaan. En als ik het nu niet goed doe, ik denk wel dat ik daar stress van zou hebben.
Ja, maar de meeste ouders doen het ook gewoon goed, hè. En vooral, ze zijn vooral angstig dat ze het niet goed doen. Hè?
Ja.
Ja, de meeste ouders doen het gewoon heel goed, maar zijn gewoon, leggen de lat voor zichzelf heel hoog. Hè?
Wel, moeten we dat niet benadrukken van volg je instinct en you will do great?
Ja, zeker. En tegelijkertijd is het ook zo, als je kijkt naar de noden van jonge kinderen, dat wij een hectisch leven hebben. Hè?
Mm-hmm.
En dat... En het hangt ook een beetje af, hè, zoals ik zeg, van hoe ze genetische aanleg een beetje. Hè? Zijn ze wat easygoing? En zijn ze bijvoorbeeld op 5 maanden klaar voor naar een crashomgeving te gaan? En voelde je daar als een vis in het water? Dan is dat prima voor dat kind. Maar tegelijkertijd heeft daar ook een ander kind naast dat misschien niet de beste oplossing zal zijn op 5 maanden. En het is gewoon een beetje die alertheid daarvoor. Van wie is mijn kind en waar is mijn kind op dit moment eigenlijk klaar voor?
Ja, misschien is dat wel de uitdaging in het hele verhaal. We hadden hier net voor de podcastopname even een gesprekje in de keuken. Want jij bent een vroeger buurmeisje van Anneke, onze collega hier.
Ja, ja.
Hoe dat we... hoe dat jullie afspraken in de tuin en in de straat en dan gingen ravotten.
Ja.
En het leven was gewoon een tempo lager.
Ja.
En dat wel de uitdaging is... dat we vandaag hebben van, hoe passen we die kinderen daarin?
Ja.
En...
Het tempo ligt veel te hoog, hè. En dat komt vooral vanuit het... Ja, dat is een beetje vanuit het economische, maatschappelijke kader, hè. Er is het tweeverdienersmodel. Kinderen moeten dan naar de opvang, want... En dat is ook zo dubbel, hè, want ik ben heel blij dat er kinderopvang is, want ik ben graag mama, maar ik ben vooral graag ook met mijn eigen ding bezig. Hè. Ik ben ook graag aan het werk. Maar over het algemeen kunnen we wel zeggen dat geen enkel baby erom gevraagd heeft om op 5 maanden naar een crash te gaan. Dat is puur ontstaan door de economische behoeften, hè, en de tweeverdienersmodel waar we allemaal in zitten. Hè.
Ja.
Maar daardoor ligt het tempo automatisch wel veel hoger. En sommige kinderen voelen zich al een vis in het water, zijn daar keigoed mee. En anderen hebben het daar toch wel lastiger mee. Ja,
ja. Het leven van de slash parents. Hè?
Ja.
We blijven alles combineren.
Ja.
Maar weet je, we doen het gewoon zo goed als we kunnen. Ik denk dat de conclusie moet zijn.
We doen het zo goed als we kunnen. Ja, ja. Dat klopt. Ja, 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 ja.
Goed, Ina, ik denk dat een super toffe inwijding was in de wereld van het slapen. Ik ben op dit moment ook echt blij dat ik pubers heb en dat die gewoon tot 2 uur in hun nest zitten te stinken. Dat is een totaal andere approach.
Ja.
Maar ik denk, slaapassociatie, grenzen stellen, dat er allemaal wel dingen zijn die belangrijk zijn.
Ja, ja, ja.
Dus voilà, dank je wel voor het gesprek.
Ja, dat is graag gedaan.
Super tof. We zijn er binnen 2 weken gewoon terug met een nieuwe podcast. Dus bye bye.
Salut.
Dank je wel om te luisteren naar onze Maison/podcast. Als je er iets aan had, deel hem zeker op je socials en rate onze podcast in de app of op onze eigen website. Herkende je jezelf in deze aflevering? Volg ons dan zeker op Instagram, Facebook, Pinterest of TikTok. En niet vergeten, ga vooral eens naar maison/.be, want daar vind je onze shop, artikels, beste adressen, uitstaptips en veel meer.